Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 8, vers 1 en vers 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Psalm 8, vers 1 en vers 4. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden en aansluitend zingen we uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, het zevende vers nadat we ons geloof belijden hebben. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
We gaan de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Heer in de hemel, dank u wel dat wij voor de tweede keer op deze zondag hier samen mogen komen. Als gemeente samengekomen, samen geroepen rondom uw woord, om op deze plek voor deze nieuwe week te horen wat de Geest tot de gemeente spreekt. Heer, vanmorgen hebben we gehoord. De velden zijn wit om te oogsten. Uw wereld kwam in beeld. Overal waar mensen wonen, bent u aan het werk om ze te bereiken met uw evangelie. En ook vanmiddag op een andere manier zal heel deze wereld, de schepping, het werk van uw handen in beeld komen. En wilt u bij ons zijn in deze dienst, nu wij op het punt staan om de Bijbel te openen, om te lezen in het woord van de profeten en het evangelie. Heer, wilt u het zegenen, dat de woorden landen in onze harten. Die woorden niet over onze hoofden heen gaan, te hoog gegrepen zouden zijn, maar dat die woorden van u doordringen, binnenkomen. De kinderen, de jongeren, de ouderen. Heer, we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Dat de generaties er zijn, die verschillende generaties, die samen de gemeente vormen, ook de kinderen en de jongeren. Heer, wij weten ook van ouderen die er zijn, die thuis meeluisteren, zo op die manier verbonden zijn met de gemeente, nu ze zelf niet meer kunnen komen. Wilt u ook hen allen gedenken? We vragen u, Heer, of u uw genade ons wilt geven. Geef de woorden. Maak het gemakkelijk om te spreken. Wees bij ons als we luisteren, dat we ons kunnen concentreren, dat we niet afgeleid worden, dat niet de agenda eigenlijk al van deze week ons zo'n beslag neemt, dat we eigenlijk niet goed meer kunnen luisteren. Heren, wie u weet, waar die gedachten van ons al niet heen kunnen zweven. Heren, neem ze gevangen. En buig het om, dat we gericht zijn om uw woord te horen. Heren, dank u wel dat we hier ook mogen zingen. De organist de kracht om zijn werk te doen, om ons te begeleiden. En heren, dat we zo al zingend ook antwoord mogen geven op uw roepstem. En u mogen prijzen, u mogen groot maken. Heren, geef het alles wat er gebeurt in deze dingen, in deze dienst. En alle dingen die al gedaan zijn om deze dienst voor te bereiden. Dat alles mag zijn tot eer van uw grote naam. Dank u wel, Heren, voor de rust op deze plek. En de vrede waarin we samen kunnen komen. En we dragen aan u op, al die broeders en zusters, voor wie dat niet het geval is. Die leven in die landen en heel die gordel over deze wereld, waar het niet mogelijk is om samen te komen. Vervolgd, verdrukt of oorlogsgeweld en wat iets meer zij. Alles wat verhindert om het gemeenteleven te laten functioneren. Heren, wilt u daar nabij zijn en uw troost geven. En de wetenschap dat u weet onder welke omstandigheden deze broeders en zusters uw naam belijden. En dat u nabij wilt zijn, ook in hun omstandigheden. Heren, wilt u zo ons gebed verhoren, uit genade alleen. Amen. Gemeente, willen met elkaar lezen uit het Oude Testament, Jesaja 42, vers 1 tot 9... En uit het Nieuwe Testament, Matteüs 12, vers 9 tot 21. Allereerst vanuit het woord van de profetie, Jesaja 42, vers 1 tot 9. En vervolgens dan Matteüs 12 vanaf vers 9. En u zult merken hoe ook de woorden van Jesaja door Matteüs weer worden opgepakt. Jesaja 42, vanaf de eerste versen in de prediking willen we ons met name op de eerste vier versen concentreren. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Hier eindigt onze eerste schriftlezing en we lezen verder in Matthäus 12 vanaf vers 9. Matthäus 12 vanaf vers 9. En hij, Jezus, vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen, dit om hem te kunnen beschuldigen? Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit en hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de andere. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigten volgden hem. En hij genas hen allen en hij gebood hen streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was. Opdat zou vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei, zie, mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. En zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Gemeente, in de prediking willen we er met elkaar vanuit Jesaja 42 over nadenken hoe de knechten zeren het recht zal bevestigen op aarde. En dat omdat het op deze zondag de zogenaamde Micha-zondag is. Misschien daar wel wat over gelezen of over gehoord. Een zondag waarop we met name nadenken, bij stilstaan bij het doen van recht en gerechtigheid in deze wereld. Micha-zondag heet het vanwege wat de profeet Micha zegt in hoofdstuk 6, vers 8. Hij, God, heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat zijn de woorden van Micha. En eenmaal per jaar, zo'n oktober, is daar een zondag aan gewijd. Micha-zondag, waar vele kerken en gemeenten aan meedoen om zo ook diaconaat, het werelddiaconaat ook, centraal te stellen. Voordat wij er met elkaar over gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste is voor de vakantie Bijbelweek, die deze week gehouden wordt. De tweede voor de collecte van de is voor de kerkrentmeesters, het werk wat ze doen. En de derde voor het kerkgebouw. En de heren zegenen u en uw gaven. En wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 112, vers 1, 3 en 5. Zing de lof van het opperwezen. Psalm 112, vers 1, 3 en 5. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 145, het eerste en het tweede vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Psalm 145, het eerste en het tweede vers. Als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, Micha, zondag. Het lijkt zo eenvoudig. Wat deze dienstknecht van de Heere gezegd heeft. Recht en gerechtigheid doen op deze wereld. Maar dat zijn nou juist de lastige thema's waar we gauw geneigd zijn om met een boog omheen te lopen. Ga maar liever uit de weg. Als het gaat om die vragen, hoe verdeel je op een eerlijke manier het voedsel over deze aarde? Hoe ga je om met de watervoorraden? Hoe gaan we om met de bronnen en de voorraden in deze aarde? Denk wel eens aan de generaties die na ons komen. Een vraag die het heel praktisch maakt, heel dichtbij brengt, is hoe zit dat met je ecologische voetafdruk? Dan denkt u misschien, wat krijgen we nou? Je voetafdruk. Maar dat wil zeggen, die voetafdruk van jou, van mij, van u, hoe groot is die nou? Hoeveel ruimte in deze wereld heb je nou nodig om te leven op de manier zoals je je leven invult? En wat dat betreft hebben we heel wat ruimte nodig. Ruimte om te wonen. Ruimte om ons voedsel te verbouwen. Wat vee kan leven van het vlees waarvan we eten. Om je te verplaatsen, de vakanties die we vieren. En je voetafdruk laat zien hoe groot, hoeveel ruimte je nou inneemt. En het is heel eenvoudig op internet om zo'n testje te doen. En ik dacht, nou, probeer toch bewust te leven. Als het enigszins kan, de trein of de fiets te nemen. Altijd bezig om afval zorgvuldig te scheiden. En toch, als je het dan allemaal optelt, door al die vragen heen gaat, kwam eruit 4,8 hectare. En er staat erbij, wat zegt nou dat getal, 4,8 hectare, die ik nodig heb om zo te leven? Het getal wil zeggen, als iedereen die op dit moment op deze wereld woont zo zou leven, dan hadden we 2,7 aardbollen nodig. Oké, leuk om een keer te doen, maar is dat ook iets voor een preek? Als we toch hier in Gods huis komen, dan gaat het toch om een leven. Om een leven staat tegenover God, de heilige God. Christus, de Here. En wij zijn christen in navolging van hem. Dat zijn de thema's waar we over nadenken, die op ons wegkomen. En het is goed ook om daarover na te denken. Wat dat betekent dat jij, dat u christen genoemd wordt. En tegelijkertijd is het ook goed om niet te vergeten dat daar nog zoveel andere vragen ook zijn. Ook die vragen over deze wereld, over deze schepping, het werk van Gods handen. Daarom kun je ook niet zeggen, als het met je hart maar goed gaat, en je zou je verder niet bekommeren om deze wereld waarin je leeft en de wereld die God gemaakt heeft. En daarom ben ik dankbaar dat dat iedere keer weer terugkomt op de agenda, ook die Micha-zondag. Om je bewust te maken van die blinde vlekken waarmee je rondloopt. En het is goed om scherp te blijven. Dat merk je ook hier als je Jesaja 42 leest. En dan stelt de Heer zich voor als de schepper in het vijfde vers. Zo zegt God, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geesten hen die daarop wandelen. Dat God zich zo presenteert als de schepper van de hemel en de aarde. Geweldige woorden die ons terugvoeren helemaal naar het begin van de Bijbel. Want die eerste bladzijde zien we ook hoe wonderlijk God aan het werk is gegaan. Hij sprak een woord en onmiddellijk was het er. De mens die hij geschapen heeft, kreeg in die tuin een prachtige plek toegewezen om te leven. Geen lui lekkerland. Ik zeg het er maar gelijk bij om misverstanden te voorkomen. Het was een hof om in te wonen, een plek om het goede leven te genieten, om te wandelen voor Gods aangezicht. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Niet om daar te luieren, om helemaal niks te doen, nee. Zinvol gevulde dagen, zinvol gevulde tijd om die te bewerken en te onderhouden. Grote verantwoordelijkheid. En we zeggen dan ook wel dat God ons als mens in die tuin aangesteld heeft om rentmeester te zijn. En dat wil zeggen rentmeester zijn, dat hoort nou helemaal bij het werk van een rentmeester, om rekenschap te geven van zijn beleid, rekenschap te geven van af te leggen van wat hij gedaan heeft. Hoe die tuin beheerd heeft. Nou, verbaas je gerust over die taak die God de mens gegeven heeft. Dat hij Adam zijn wereld toevertrouwt. Koning David heeft zich er ook over verwonderd. En er prachtig over gezongen in die psalm waarmee we begonnen zijn, psalm 8. Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Een geweldige positie gegeven. Maar, wat is daar nou van terechtgekomen? De aarde bewerkt. Jazeker, maar ook zo grondig vervuild. Geplunderd, roofbouw gepleegd, gefaald om deze goede aarde te bewaren. Dan heb ik het nog niet eens over wat mensen elkaar aandoen. Het kwaad en onrecht in deze wereld. Dat kan zo overweldigend op je afkomen. Dat je het liefst maar je zo ver mogelijk van je afhoudt. Dat je zegt, we kunnen hier toch tenminste nog redelijk leven. Afgestomd zou raken voor alle ellende die dag in dag uit op ons afkomt. Misschien zucht jij of u ook wel eens. Ik kan toch niet al die ellende, al dat leed op mijn nek nemen. Nou, als je nou al ziet wat er speelt in deze wereld. Al die vluchtelingen. Overal heen vluchten, onderdak zoeken. Maar ook in die tentenkampen, die barakken. En als straks de winter komt, hoe zullen ze die winter door moeten komen? Andere plekken met die ziekte, ook met ebola. En dan lees ik in de krant, als christen moeten we ook onze verantwoording nemen. En gebeuren daar ook zulke heftige dingen, maar ook, hoe moet dat gaan? Met al die wezen en half wezen die daar nu komen als ouders ontvallen door de dood van deze ziekte. Zeg het maar, hoe dat weer op ons afkomt, hoe we het een plek moeten geven. Paulus. Die had daar ook al oog voor. Wij zijn zelf een onderdeel van die wereld die zucht als in barensnood. Dat zegt wat. Dat Paulus zegt. Die wereld zoals die eruit ziet, die wereld hoe het functioneert, is een wereld als in barensnood. Heel die aarde zucht. En probeer het maar eens in gewone taal te zeggen. Alles op aarde wordt bedreigd. Door die macht van de dood. En dat is niet de schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen. Ja, wacht eens even. Merk je dat nou? Wat daar gebeurt? Het is niet de schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen. Ineens zie je dat je geen toeschouwer meer bent, nadat je kijkt naar al dat leed wat er in deze wereld gebeurt, maar worden we midden in dat drama getrokken. Ik kan me niet langer schuilhouden en wegkruipen. We zitten middenin en toch, er is hoop. Want ooit wordt die aarde bevrijd. En dat is wat Paulus die barensweeën noemt, die barensnood. Dat moment van verlossing, bevrijding, dat die aarde daarnaar snakt, dan zal God en zijn kinderen het eeuwige leven geven. En dan zullen we voor altijd op de aarde leven. Zo heeft Paulus toen al, zoveel eeuwen geleden, de vinger gelegd bij die zere plek. Als een aanklacht tegen ons wanbeheer. Maar ook die geweldige hoop dat God het er niet bij laat zitten. Dat we daarop mogen bouwen dat wat God begonnen is, dat hij dat ook zal voltooien. Dat hou vast ook van die eerste woorden in de dienst. God die niet loslaat het werk van zijn handen. Er is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid zullen wonen. En gemeente, over die hoop, over dat uitzicht, die toekomst, lees je nou ook bij de profeet Jesaja. Komen er zo in terecht en valt er zo in Jesaja 42 vanmiddag. Die komt er in een tijd die misschien nog wat donkerder is dan onze tijd. En in die tijd, en in zo'n wereld, presenteert God zijn knecht. Kijk, God de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die heeft vele knechten in dienst. Alle soorten en maten zou je kunnen zeggen. Neem nou de engelen in de hemel. De engelen worden ook Gods knechten genoemd. Die staan altijd klaar om Gods wil te doen. Staan gereed om in te grijpen, om hun werk te doen ten dienste van Gods kinderen. En ook de wind en het water staan God ter beschikking om te doen wat hij wil. Op Gods bevel bleef dat water van die Schelfzee, van die Rietzee, bleef staan. En toen God zei, stroom weer terug, toen stroomde het terug. En zelfs de bergen moeten in de handen klappen. En zo heeft God ook die mens, Adam, in dienst genomen. Adam, jij moet deze hof bewerken en bewaren. En soms hebben mensen dat heel niet in de gaten, dat ze door God in dienst genomen worden, door God gebruikt worden. In dit deel van de profeet Jesaja kom je koning Kores tegen, de koning van Perzië, een heidense koning, maar wel een gezalfde. Ook iemand die de Heere gebruikt als een knecht, een mens in dienst genomen. En de Bijbel zegt een uitverkoren. Maar één kan de knecht bij uitstek zijn. De knecht, en u merkt dat al, op welk been we gezet worden hier. Als je je Bijbel, als je meeleest, dan zie je al eigenlijk hoe laat het is aan die hoofdletters die in de vertaling gebruikt zijn. En dat is goed ons daarmee te helpen. En tegelijkertijd, als je het Hebreeuws dan ziet, het zijn allemaal even grote letters, daar zit er toch iets in van de verrassing. En het raadselachtige, wie is dat nou, deze knecht? Wie mag dat zijn? Zou dat dan de profeet zelf zijn? Of is dat Israël als knecht van de Heere? Zo wordt het ook uitgelegd. Of is dat die koning van Perzië, koning Kores, die de ballingen terug gaat keren naar Jeruzalem? En je merkt het als je zo dat rijtje langs gaat, die mensen, de een voor de ander valt af. Want ja, wij vanmiddag, we hebben niet alleen Jesaja 42 gelezen, maar we hebben vanuit de lezing uit het Oude Testament hebben we ook een paar versen gelezen bij Matthäus. En Matthäus heeft het in de gaten en vertelt ons als lezers, mensen, hier bij Jezus, zoals hij optreedt, hier bij Jezus, heb je nu de knecht over wie je al kunt lezen bij Jesaja de profeet. De knecht. Dat is nou niemand minder dan Gods eigen zoon. En niemand minder dan God zelf stelt zijn knecht voor. We kijken even naar wat eraan vooraf gaat. Hè? Wat we dan noemen de omgeving, zo die context van Jesaja 42. Dat woord ballingschap is al eens een keer gevallen. Dat betekent het hele drama wat zich in Jeruzalem vertrokken heeft. Dat daar die legers van koning Nebukadnezar gekomen zijn. Dat de stad ingesloten en belegerd is. Dat de muren ingestort zijn. Dat de tempel geplunderd is. De stad in brand gestoken is. En dat de mensen weggevoerd zijn in ballingschap. Dat is de achtergrond. Een weggevoerd volk. Een nieuw bestaan als ballingen in een gebied waar je niet echt thuis kunt voelen. En het blijft knagen, we zijn hier niet op onze plek. We horen je niet. En Jesaja werkt bij die mensen om bij deze mensen nou het woord van de Heer te brengen. Ja, hoe hebben die mensen zich gevoeld? En dat kun je eigenlijk in één woord samenvatten. Ze zijn er helemaal doorheen. Zoals je dat leest aan het einde van hoofdstuk 40. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht, het gaat aan mijn God voorbij. De Heere let niet meer op ons. Hij is ons vergeten. Hij ziet niet dat we zo slecht behandeld worden. En dan kom je erachter, bij monden van Jesaja, dat God je voor de verrassing stelt. Ik, Israël, luister nou eens. Zou ik jullie vergeten? Ik heb jullie in mijn handpalmen gegraveerd. Jullie namen heb ik steeds voor ogen. Zou moeder haar kind vergeten? Nou, dan weet je, daar hoef je niks op te antwoorden. Natuurlijk niet. Laat staan, ik. Ik ben al lang bezig om een omkeer te brengen in jullie lot. Zie, mijn knecht. Gemeente, bij die woorden kun je gerust er even terugdenken. Dat moment hè, dat op de paleis op de Dam, de koningin Beatrix terugtrad om weer prinses te worden. En haar zoon Willem-Alexander voorstelde als de nieuwe koning. Kijk, jullie koning, gejuich, vrolijkheid. Om zoiets gaat het hier, wat je leest bij Jesaja. Maar dan veel indrukwekkender. Zie, mijn knecht. Want God presenteert zijn knecht aan de hele wereld. Hier bij Jesaja. Maar je ziet datzelfde ook weer gebeuren in het leven van Jezus. Daar zijn van die momenten dat het heel duidelijk is. Mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb bij de doop. En later op die berg van de verheerlijking. Een stem die uit de wolk klinkt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En de Heere geeft zijn knecht de beste papieren mee. Hem heb ik lief. En ik leg mijn geest op hem. En op een bijzondere manier gaat hij zijn werk doen. Woorden die je misschien wel kent. Die geknakte rietstengel en een uitdovende vlaspit. Vroeger, en dat bedoel ik voordat we deze herziene versie van de Statenvertaling gebruikten. Toen hadden we het over het gekrookte riet. Heel lang geleden had je in Middelburg een dominee. En schrik niet, die heeft al 145 keer gepreekt over het gekrookte of geknakte riet. Niet zo dat hij nou week in, week uit maar over het gekrookte riet gepreekt heeft. Maar nee, tussen zo zijn andere preken door kwam er steeds weer een preek over dat gekrookte riet. En die zijn ook weer bewaard gebleven, uitgegeven. En vanuit die ene tekst over dat gekrookte riet en die rokende vlaspit vertelde hij steeds maar weer hoe God werkt in het hart en leven van zijn kinderen. Want hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Gemeente, als je daar eens even over nadenkt, is dat dan niet bijzonder? Hij komt niet met veel tamtam en met vele waai. Maar zomaar stil, eenvoudig gaat hij zijn weg. De kanttekeningen die zeggen, hij zal niet roepen en tieren, hij bluft niet. Dus hij schept niet op. Hij doet wat hij zegt, hij maakt geen tumult. En dan sluiten die kanttekeningen af met een wel heel ontroerend woord. Hij duldt de onvolmaaktheden van zijn uitverkorenen. Hij heeft geduld met de zwakheden van de arme zondaar. Dat is toch geweldig? Als ik struikel, of ik val over diezelfde steen waar ik eerder al over een keer gevallen ben. Hij heeft geduld, hij heeft medelijden met een arme zondaar, hij blaft hem niet af. Hij snauwt hem niet af, hij kijkt hem niet weg. En we kunnen niet zo arm en ellendig zijn of we mogen bij hem komen. Nee, hij zal zijn stem niet op de straat laten horen en dat maakt ons beschaamd. Want ja, hoe gaat dat in deze wereld? Daar zijn we toch bezig om onszelf op de kaart te zetten. En dan zeggen wij het misschien niet openlijk, dan denken we het wel. Ja, de brutalen die hebben de halve wereld. Maar de Heer Jezus heeft geen ophef gemaakt. Die heeft voor zichzelf geen reclame gemaakt. Maar die heeft de harten veroverd. De kracht van zijn Heilige Geest, hij ging stil zijn weg. Die geknakte rietstengel. En die walmende pit van zijn olielampje. Dat is het beeld van Israël. Een gemeente, als je die geknakte rietstengel neemt, daar kun je niet op steunen. Daar moet je mee uitkijken zelfs. Zeker hè, waar die geknakt is, riet. En dan kan het mes scherp zijn. Als je dat door je hand zou halen, zou je hele hand openhalen. Je zou je eraan verwonden. Je hebt er helemaal niks aan. Eigenlijk alleen maar om in het vuur te gooien. En wonderlijk nou dat zoiets wat waardeloos lijkt, toch niet de genadeslag krijgt. Dat de Heere zich daarover ontfermt. En dan blijven we nog even bij die beelden. Van dat geknakt worden en uitgedoofd worden. In het vierde vers zegt de Heere van zijn knecht, hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben bevestigd. En dan zie je hoe mooi dat bij elkaar komt. Dat het de Heere Jezus gaat om die ene zondaar. Om dat ene lam van de kudde, dat ene schaap wat misschien wel een poot gebroken heeft of afgedwaald is van de kudde. Hij heeft daar oog voor. Als je leven misschien lijkt op zo'n rokende pit. Je geloof, het staat op een laag pitje. En met je gebed of met je bijbelstudie, het lukt je maar niet om je te concentreren. Dat je denkt, ja inderdaad, zo'n rokend vlammetje, meer is het niet bij mij. Dat je mag horen, dat gaat nou God ter harte. Hij ziet me toch. Dat zou ik mezelf afschrijven. Hij geeft me niet de genadeslag. Maar dan gaat dat verder. Diezelfde Heere, die zo jou, u, mij op het oog heeft, diezelfde Heere, is nou ook de God van heel de wereld, van heel die schepping. En zie je dat prachtig terugkomen als je hier leest in Jesaja 42. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden. Hij zal zijn werk voortzetten, totdat hij het recht op aarde zal hebben bevestigd. Dus niet in Israël, niet in het Midden-Oosten, niet in Europa, nee, heel de wereld. Hij knakt niet stuk. Zijn licht wordt niet uitgedoofd. Hij zal blijven schijnen, zelfs door zijn kruisdood heen. En de Heer Jezus, hij zich moet krommen onder het lijden en de toorn van God. En hij buigt zich, bukt zich onder die kruispalen, struikelt bijna. Maar hij zal niet knakken. Geen been is aan hem gebroken aan dat kruis. Mijn knecht stelt niet teleur. Zie, mijn knecht, zegt God, die ik ondersteun. Hij is ons vertrouwen waard. Wat heb je daar nou vandaag aan? Wat heb je daar nou aan morgen? Als je misschien nog even terugdenkt zo aan zondag. Wat je gehoord hebt deze dag. Wat heb je eraan als je weet dat hij zijn weg zal gaan. En dat het recht zal gevestigd worden. Ja, hij zal zijn taak uitvoeren. Recht op de aarde bevestigen. En wat krom is zal hij recht maken. Want het gaat om heel de schepping die vol is van gebrokenheid. Moderne slavernij, oorlogsgeweld, uitzichtloosheid. En je ziet er zo die beelden bij van die gebieden waar de islamitische staat het voor het zeggen lijkt te hebben. Hij zal zijn taak uitvoeren. En gemeente, zo'n thema als megazondag kan ook iets vermoeiends krijgen. Hoe slecht gaan we om met die duurzaamheid? En hoe doen we dat met die grote tegenstelling tussen rijk en arm? En net vrijdag, toen ik die preek aan het maken was, komt dat weer langs zo'n bericht, 2,5 miljoen Nederlanders. Ja, hoort u het, 2,5 miljoen die leven onder de armoedegrens. Moeten we daar ook dan aan gaan tillen en hoe redden we dat? Wacht nou even, voordat je het van je bordje afschuift. Jesaja, die verkondigt hier juist het tegenovergestelde. Niet jij moet dit en jij moet dat. Maar met alle nadruk verkondigt hij dat de bevrijding bij God vandaan komt. Kijk nou goed. Dit is mijn knecht. Toegerust met alles wat hij nodig heeft om zijn taak tot een goed einde te brengen. Hij zal niet geknakt worden totdat hij kan zeggen, Vader, zo is het goed, het recht op de aarde gevestigd heeft. Hij zal vrede brengen. En maar dat is blijde boodschap. Dat is nou evangelie vanmiddag. God zadelt ons vandaag niet op met een onmogelijke opdracht. Opdrachten die niet uit te voeren zijn. Jullie moeten het nu gaan doen. Jullie moeten het maken. Nee, het evangelie, het bevrijdende is dat God zelf gezorgd heeft voor een knecht. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Zie mijn knecht. Hij zal niet uitdoven totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. En wat zeg je daar nou mee? Met dat recht wat hij zal vestigen. Maar gemeente, Israël zal als eerste krijgen waar het naar hunkert. Die verlossing uit die ballingschap. Daar is het mee begonnen. Maar ook de heidenen zullen delen in die zegen. En dat zie je gebeuren. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En daar wil Jesaja eigenlijk mee zeggen, nou, het gaat tot aan de verst gelegen plaatsen toe. Naar de eilanden toe en de kustlanden. Voor de toenmalige wereld. Zo'n beetje het einde, de randen van de wereld. Tot daartoe zal het gaan. Paulus, die heeft er ook over geschreven. Toen Christus kwam, is Gods gerechtigheid verschenen die heil brengt. Die gerechtigheid van God, heel persoonlijk toegespitst. Die relatie tussen God en ons. Die verhouding met God die door onze zonden verbroken is, komt Jezus herstellen. Nou, dat wonderlijke evangelie dat nou Jezus, deze knecht des Heren, bereid was om dat kruis op zich te nemen en zich eraan te laten nagelen. En zijn werk zal doorgaan totdat alle vijanden aan zijn voeten onderworpen zijn. Volle vrede voor heel Gods wereld. En zo mogen we leven van de hoop dat er een nieuwe wereld komen zal. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid wonen zal. Deze knecht van God maakt mensen op zijn beurt tot knechten. En aan het einde van het evangelie van Matthäus lees ik dat. Ga heen, onderwijs al de volken en leer ze nou alles wat ik u geboden heb te onderhouden. Hoor je het goed, dan gaat het ook weer over heel die schepping. Al die volken, gehoorzaam aan die opdracht mogen doen wat op onze weg komt en gebracht wordt. Inderdaad, opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan. Tot en met zorgvuldig omgaan met Gods goede schepping en de voorraden van deze wereld niet zomaar verspillen. Zo mogen we aandacht geven aan heel de schepping. En mag er licht gebracht worden op zoveel donkere plaatsen. En dan kom ik toch nog een keer terug op die voetafdruk waarmee we begonnen zijn. Dat Dat is niet voor te stellen. En miljoenen, miljoenen voetstappen, voeten van mensen die nu leven op onze wereld. En al die mensen die nu leven, die moeten het doen met die ene wereldbol. Maar voor al die voeten is één wereld genoeg. En voor al die voeten is er plaats bij Jezus. Voor jou is er plaats. Voor u is er plaats. Voor mij is er plaats bij Jezus. En voor al die mensen ook die deze aarde bevolken. En dan laten we het niet op zijn beloop met deze wereld. Dan kunnen we niet zeggen, als ik maar bij de Here mag zijn. Nee, want wie bij de Here is, die komt erachter dat de aarde des Here is. En dan bidden we, zo straks ook doen, uw koninkrijk komen. En vragen we, neemt u mij als een knecht in uw dienst, o God, om tot uw doel te komen. Hij stelt niet teleur. Hij zal het doen. Dat het koninkrijk komen zal nu nog niet te bevatten. Bij zoveel rampen, bij zoveel ellende en leed in deze wereld. Het zal komen. Zo waar als de Heere God gezegd heeft. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Hij zal niet uitdolven. Hij zal niet geknakt worden. Zijn werk zal voltooid worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Amen. We gaan de Heere danken en we doen ook voorbeden. Hier in de hemel tot u komen wij, u, machtige schepper van de hemel en de aarde. U, die uw oog laat gaan over deze aarde. En Heere, er is niets voor u verborgen. Ook ons ziet u. De wijze waarop wij omgaan, ook met de welvaart die u ons gegeven hebt. En ziet ons, of ook wij bereid zijn om te delen van onze overvloed. Nee, het is goed dat wij stilgezet worden, met de neus op de feiten gedrukt worden als het gaat om de blinde vlekken. Je hebt het wel veel over Jezus en over discipel zijn van hem. Maar heb je ook in de gaten dat je rentmeester bent? Heren, maak ons dan bewust van die grote verantwoordelijkheid die u ons gegeven hebt. En leer ons goede rentmeesters te zijn. Niet te leven in blinde verspilzucht, maar heel bewust. Als mensen die zorgvuldig omgaan met die wereld die u ons hebt toevertrouwd. Heren, we hebben het gezien, de nood in deze wereld en de ellende, daar waar misoogsten zijn of gesnakt wordt naar water. Daar waar oorlogen zijn. Verschrikkelijke vrede manier, Midden-Oosten ook. Wij ook beseffen dat dit weer hele andere dimensies zijn wat hier gaande is. Heren, dat niet de angst ons verlamt, de angst ons zal regeren, maar dat we in alles het oog op u gericht zullen houden. Heren, u regeert en daar vinden we troost. Daar vinden we houvast, ook in deze donkere tijden. U regeert. En Heere, zo bidden we ook voor allen die in hoogheid gezeten zijn. Wilt u de harten neigen? Wilt u hen wijsheid geven om tot goede beslissingen te komen in deze wereld? Heere God, we bidden u voor al die mensen die op de vlucht zijn. Die burgers die heen komen zoeken om het vege lijf te redden. Heere, wij bidden u voor de mensen die een leven wagen om zeeën over te steken, om ergens een beter bestaan te zoeken. Wilt ook daar zijn, Heere, in die landen, gebieden die in de greep zijn van ebola. Een geheimzinnig virus, zo gevaarlijk en zo hevig om zich heen grijpend, besmettelijk ook. En dat wij met al onze technieken en medicijnen er nog nauwelijks grip op hebben. Heere, wilt u ook daar zijn met al het leed ook voor de mensen die achterblijven, die verweest zijn of weduwnaar geworden zijn. Heere, wilt u de troost ook van uw evangelie, de troost van uw genade ook daar brengen in die gebieden. Heere, wij belijden het u hoe klein, hoe nietig wij ons voelen tegenover al dat grote leed in deze wereld. En daarom komen we bij u. Bid u, machtig God, wilt u in genade naar ons omzien en ons de kracht geven om te doen wat op onze weg komt. En bewaar ons ervoor dat wij voor onze verantwoordelijkheid weg zouden kruipen. Heere, ga met ons deze nieuwe week in. Voor de kinderen vakantieweek, vakantiebijbelweek. Heere, geef dat het een hele mooie week mag zijn. Ze de verhalen over u, Heer Jezus, mogen horen. De vissen. Al die verschillende vissen ook. En wilt u het zegenen? Heer, dat niet alleen de kinderen van de gemeente een prachtige week zullen hebben, maar dat er ook kinderen zullen komen die eigenlijk nauwelijks of nooit over Jezus horen. Maar dat ze ook aan mogen schuiven. En dat zij nieuwsgierig mogen worden. Wilt u het zo zegenen, Heere? Wilt u zijn met heel de gemeente? Ook ja, de tijd die de gemeente hier Noordwijk tegemoet gaat, een tijd ook van bezinnen, zich beraden op de toekomst. Heere, geef dat het ook aan het einde van deze maand een goede gemeenteavond mag zijn. En Heere, wilt ook hier uw oog wakend laten gaan over uw gemeente. En wilt u ieder gedenken, predikant, zijn collega, de zijne die u hier gesteld hebt om hier te dienen. Ambtsdragers, de vrijwilligers, heel uw gemeente. Heere, geef ieder wat hij of zij nodig heeft. Heere, wilt u met ons gaan als we nu van hier gaan? Wilt u bij ons blijven? Ook deze zondagavond. En dat we zo in deze nieuwe week ook mogen ervaren dat u een God van nabij bent. Die God die ook deze week uw knecht aan ons getoond hebt. Zie, mijn knecht. Heer, dat dan onze ogen op u zullen zijn, op u, Heer Jezus Christus. U, die ook ons geleerd hebt om te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte het Psalm 33, vers 7 en vers 10. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Psalm 33, vers 7 en vers 10. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.